Oefeningen niet langer mochten duren dan een uur, dat ze niet toegankelijk waren voor predikanten van buitenaf en dat de plaatselijke predikant ten allen tijde de samenkomst moest leiden. Het is duidelijk, de kerk trad steeds wat strenger op. Dat moest ook wel, want de gezelschappen of de oefeningen gingen een zelfstandig leven leiden en dreigden kerkjes in de kerk te worden of erger nog, kerkjes naast de kerk. En dat ging gepaard met geringschatting van het ambt en de ambtsdragers, terwijl ook een academische opleiding als iets minder waardigs werd beschouwd. Want zo zei men, wie van God geleerd is, heeft geen godgeleerde opleiding aan de universiteit meer nodig. De extra waakzaamheid had nog een andere achtergrond, namelijk de bedreiging van de kant van het labadisme. Ik kan natuurlijk vanmiddag niet uitputtend de geschiedenis van het labadisme met u behandelen, maar ik zal een paar hoofdlijnen trekken. De leider daarvan, Jean de Labadie, de naam zegt het al, was een Fransman. Oorspronkelijk Rooms-Katholiek priester, maar overgegaan tot de reformatie en predikant geworden in Montauban, in Frankrijk. Vandaar werd hij beroepen naar Middelburg, naar de Waalse gemeente, en kreeg hij invloed in Nederland. Geheel in de lijn van de nadere reformatie was hij van mening dat er in de kerk veel doodsheid en geesteloosheid gevonden werd en dat een krachtige werking en doorwerking van de Heilige Geest noodzakelijk was. Maar in zijn ijver om de kerk te reformeren sloeg de Labadie door. Ten slotte wilde hij een kerk van uitsluitend wederom geborenen. Hij werd afgezet als predikant, ook wegens andere conflicten, en werd toen leider van een huisgemeente waarin strenge regels heersten en op verschillende plaatsen in het land ontstonden geestverwante groepen waar innerlijk licht meestal hoger genoteerd stond dan het geopenbaarde woord. En wie de gave had, mocht spreken en men beoordeelde en veroordeelde elkaar. De kerk is hard opgetreden tegen de labadistische groepen en het lag voor de hand dat ook andere gezelschappen het zwaarder te verduren kregen door de maatregelen die genomen moesten worden tegen de labadisten. Hoewel het labadisme als beweging in de kerk beperkt gebleven is, heeft de Labadie toch grote invloed gehad, ook op hen die hem niet volgden op zijn weg buiten de kerk. De onderschatting van de zichtbare kerk en van de ambten, het opzien tegen mensen die de geest hebben, het verheffen van innerlijk licht boven de Heilige Schrift, het is allemaal terug te vinden in het latere gezelschapsleven. Hoewel grote mannen als Voetius en Koelman en Brakel oog hadden voor de noodzaak van een nadere reformatie, hebben ze toch de Labadie en zijn opvattingen beslist afgewezen. De kerk en de ambtelijke bediening van het woord was hen te lief. Desondanks zijn er verschillende predikanten geweest die, staande in de traditie van de nadere reformatie, het gezelschapsleven hebben gestimuleerd. We denken dan aan mannen als Van Lodestein en weer Koelman en Brakel. Jodocus van Lodestein, een groot deel van zijn leven predikant in Utrecht, zag ook met leedwezen het diepe verval in de kerk, wekte op tot kerkherstel en pleitte bij de overheid voor het eigen recht van de kerk. Kortom, hij was en bleef een kerkelijk man. Maar daarnaast had hij om zich heen een gezelschap van vromen met wie hij sprak over de verborgen omgang met de Here. En met wie hij ook, vooral zondagsavonds, zijn zelfgemaakte en later zo bekend geworden liederen zong. U kent er wel sommige van, hoog omhoog, mijn ziel naar boven, hier beneden is het niet. En daarnaast hield hij zogenaamde oefeningen voor ervaren christenen, voor kerkraadsleden en ook wel voor studenten. De gezelschapsdominee bij uitstek in diezelfde tijd is Jacobus Koelman geweest. Hij had er ook de tijd voor, want hij was door de overheid afgezet en verbannen uit zijn eerste en enige gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. En daardoor was hij ambteloos burger. Het was toen niet zoals nu, als je buiten de kerk komt te staan, dat je meteen voor jezelf kunt beginnen. Maar Koelman legde zich bij zijn afzetting neer en preekte niet meer. Hij heeft de rest van zijn leven doorgebracht met het vertalen van vele Engelse en Schotse werken en met het voorgaan in gezelschap. Die vloeiden volgens hem voort uit de gemeenschap der heiligen. Ieder christen is namelijk verplicht, zegt de catechismus, om zijn gaven tot nut en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. En het geestelijk leven wordt medegebouwd doordat andere gelovigen meedelen wat hun geschonken is. Men moet elkaar naar het woord van Jacobus de zonden belijden en voor elkaar bidden. Ook Koelman was niet blind voor de gevaren van het gezelschapsleven. Er zijn, zegt hij, mensen die de gezelschappen bezoeken om door anderen voor vroom aangezien te worden. Soms werken de gezelschappen ten nadele van het kerkbezoek. Soms heerst er een geest van scheuringen, van sectarisme. En het kan leiden tot hoogmoed, omdat de een het beter weet of beter wil weten dan de ander. Maar al deze uitwassen heffen het goede gebruik niet op. Een derde bekende predikant die de gezelschappen heeft bezocht en gestimuleerd is Wilhelmus Abrakel, de auteur van de Redelijke Godsdienst. Nadat hij eerst 4 Friese gemeenten had gediend, stond hij nog 28 jaar in Rotterdam. Overal nam hij deel aan het gezelschapsleven, maar hij waakte ervoor dat het een eigen leven ging leiden, want de openbare bediening van het woord stond bij hem hoog aangeschreven. Hij was een voorstander van wat hij de particuliere oefeningen noemde, maar wanneer het ten koste van de kerk ging, dan waarschuwde hij tegen de gezelschap. En dan zegt hij letterlijk, ik laat u dus een stuk uit zijn Redelijke Godsdienst horen: daarom moeten de lidmaten wel toezien dat ze niets doen waardoor de zending der dienaren uit het oog raakt. Dit geschiedt door de predikdienst na te bootsen. Wanneer iemand een hoop volk om zich heen vergadert, een tekst afleest en die toepast in de vorm van een preek. Dat is maar lopen zonder gezonden te zijn. Ik ben niet tegen de particuliere samenkomsten der lidmaten, maar ik ben wel tegen onordelijke vergaderingen. Men moet daar geen meesterschap tonen, maar zich allen even gelijk aanstellen. Het moet geschieden door onderlinge samensprekingen, een hoofdstuk uit Gods woord lezen, elkaar ondervragen en antwoorden, een psalm of een geestelijk lied zingen, elkaar opwekken en vertroosten en met elkaar bidden. Deze samenkomsten moeten niet te dikwijls zijn en ook niet te lang duren, want dan zou de blaam ontstaan dat men lui was, zijn tijd verwaarloosde en zijn huishouden verzuimde. Tot zover het citaat. Met het voortgaan van de tijd, en dan denk ik aan de 18e eeuw, worden de gevaren groter en wordt de kritiek op de gezelschappen luider. Ik denk nu aan een man als Bernardus Smijtegeld, die jarenlang predikant was in Middelburg, die zich ook uitvoerig heeft uitgesproken over het gezelschapsleven. Ook Smijtegeld is er een voorstander van dat Gods kinderen samenkomen om het woord te onderzoeken, elkaar te vermanen, te onderwijzen en te vertroosten. Maar hij heeft ook aandacht voor de kwalijke kanten van de zaak. Ik zal ook hem even aan het woord laten. Van het begin van mijn dienst af heb ik altijd veel tegen de gezelschappen gehad. Ik heb ze soms gerekend tot het verderf en de verwildering van de vromen. Nochtans heb ik mezelf nooit een vijand gevonden van de conversaties die stichtelijk waren. Ik heb me nooit gevonden een hater van oefeningen of van het verkeer met de vromen. Maar ik heb wel gezien dat er verschrikkelijk veel verkeerdheid in zit. En dat het soms beter was er niet te verkeren. Als het toch gebeurt, dan stelt Smijtegeld de volgende voorwaarden. Het mag geen nabootsing zijn van de bediening van het woord. Ook niet een wegen of iemand wel zwaar genoeg is. De deelnemers mogen zich niet verheffen boven de ambtsdragers, zeker niet boven de predikanten. Er mogen geen oefeningen zijn op het tijdstip dat er kerkdiensten worden gehouden. Ze mogen ook niet plaatsvinden in de kerk of in een kerkelijk gebouw. Men moet niet op vreemde tijden bij elkaar komen of lang bij elkaar blijven. Zeker elkaar niet op kosten jagen met dure maaltijden. Geen gezelschappen of oefeningen bezoeken als ten eigen huis twist oproept. Er ook niet komen als men merkt dat anderen over de hekel worden gehaald, enzovoort. Naarmate dan de vervlakking in de prediking toeneemt aan het eind van de 18e eeuw, naar die mate krijgen de gezelschappen meer kans. We moeten daarbij gaan onderscheiden tussen oefeningen en gezelschappen. Oefeningen noemen we semi-kerkelijke bijeenkomsten, waarin een lekenprediker een stichtelijk woord spreekt. En onder hen zijn begaafde mannen geweest, die niet de opzet hadden schade te berokkenen aan de kerk of aan het kerkelijk leven. Ik noem twee namen uit het eind van de 18e eeuw, die u misschien wel kent, Theodorus Avink en zeker meester Justus Vermeer, van wie gehouden oefeningen bewaard zijn gebleven. Maar verder was er onder hen veel beunhazerij. Handige mannen die inspeelden op het kort in de plaatselijke prediking en die graag de plaatselijke predikant wilden verbeteren. Deze laatste zijn er de oorzaak van geweest dat de oefeningen en de gezelschappen bij kerk en wereld in een kwaad daglicht kwamen te staan. In diezelfde tijd was het vriendenpaar Wolf en Deken, Betje Wolf en Aagje Deken, de twee romanschrijfsters, actief met verschillende romans in briefvorm. Misschien allemaal de naam wel eens gehoord van Sarah Burgerhart. Nou, uit een van die romans is ons ook broeder Benjamin bekend. Broeder Benjamin die bekend staat voor mensen, die model staat voor mensen die onder een christelijke naam een onchristelijk leven leiden. Huichelaars die eenvoudige mensen bedrogen. Het is zonder meer te betreuren dat op deze manier een vertekend beeld is ontstaan van de oefeningen en van de gezelschappen. En nu ben ik geneigd om te zeggen in de vorige eeuw, maar dan bedoel ik altijd de 19e, maar we zijn nu inmiddels in de 21e, dus ik moet nu zeggen in de voorvorige eeuw. In de 19e eeuw. Toen er op vele plaatsen in ons land een dorre bediening was, bloeide het gezelschapsleven, zowel in als buiten de kerk. In gemeenten waar men zondags stenen voor brood kreeg, kwamen de mensen bij elkaar, soms rondom een oefenaar die een stichtelijk woord sprak, soms ook als gezelschap, om met elkaar te spreken over het leven met de Heere en de verborgenheden van het geloof. Ik denk dat u de naam van de meest bekende oefenaar uit de 19e eeuw allemaal wel eens gehoord hebt. Dat is namelijk Wilfert Floor geweest. Wilfert Floor die leefde van 1818 tot 1876. Op de deel van zijn boerderij in Driebergen oefende hij zondagsavonds en daarnaast vervulde hij preekbeurzen in een tal van gemeenten. Kerkelijk besef had Floor nauwelijks, waar hij gevraagd werd, daar ging hij preken. En velen kwamen gezegend onder zijn eenvoudige prediking vandaan. Zijn oefeningen zijn voor een deel bewaard gebleven, werden na zijn dood uitgegeven en worden tot op de dag van vandaag herdrukt en gelezen. Maar ook binnen de kerk functioneerde het gezelschapsleven. Een van de predikanten die het stimuleerde was de bekende Dirk Adrianus Detmar. Hij leefde van 1774 tot 1844. Ik heb het voorrecht gehad een gemeente te mogen dienen die Detmar ook gediend heeft, namelijk Wijk bij Heusden. En daar wees men nog de huizen aan waarin Detmar de oefeningen had bijgewoond en geleid. Want in alle gemeenten was hij een enthousiast bezoeker van de gezelschappen. En hij schreef er ook over. Zoals hij zelf zegt, hoe Gods kinderen met elkaar spraken over het inwendig genadeleven en hetgeen ondervonden wordt op de weg naar de hemel. Over bijzondere ontmoetingen, zichtbare uitreddingen, gesterkt geloofsvertrouwen en vrolijk uitzicht op de toekomst. Een andere kring waarin mensen samenkwamen was die van het Reveil, dat zijn aanhangers had in de wat betere kringen. Centrale figuren waren Bilderdijk, Da Costa, Cappadoce, Willem de Klerk en anderen. De mensen van het Reveil waren over het algemeen niet geïnteresseerd in dogmatische kwesties, hechten ook niet zo'n groot belang aan de kerk. Is in het hoge noorden in Ulrum de afscheiding begonnen onder leiding van Hendrik de Kok. En toen werden meteen een aantal gezelschappen omgezet in afgescheiden gemeenten. En dat gebeurde nog een keer 50 jaar later in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper. En toen waren het voornamelijk mensen van de Vrienden der Waarheid. Dat waren plaatselijke en regionale verenigingen die bedoeld waren om de kerk terug te roepen tot de belijdenis. Die groepen gingen ook vaak de weg van Kuyper en die gingen doelerende kerken vormen. En tenslotte zijn er aan de uiterste rechterzijde veel gezelschappen geweest die later als gereformeerde gemeenten of oud-gereformeerde gemeenten verder gingen. Die later ook weer voor een deel door kersten bijeengezameld zijn tot de gereformeerde gemeente. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. U moet denken, in dat gezelschap was men toch een zekere vrijheid gewend. In de huiselijke kring van het gezelschap heerst een independentistische geest die niet gecontroleerd of gecorrigeerd werd. In de huiselijke kring konden ze van alles tegen elkaar zeggen. Maar was men eenmaal aangesloten bij een kerkverband, dan moest men zich voegen naar de regels van het kerkrecht. Dat bracht soms grote spanningen met zich mee. De voormannen van zo'n gezelschap werden in de kerk ouderling of diaken. De oefenaars werden predikant. En men kon zich niet meer veroorloven wat men in de kleine kring van het gezelschap gewend was geweest. Een en ander heeft aanleiding gegeven tot veel onderling geharwar en scheuringen. Het kon ook anders. Er waren ook gezelschappen, en daarvoor staat één streek in ons land model, dat is de Alblasser Waard. Gezelschappen waar mensen bij elkaar kwamen die niet meer konden opgaan onder de prediking, maar die dat gezelschap bleven zien als een tijdelijke oplossing, een tijdelijke noodzaak. En daarom tot geen prijs de band met de hervormde kerk wilden verbreken. Zodra er maar een mogelijkheid was om zich weer onder de prediking te scharen, dan gebeurde dat en dan keerde men ook als gezelschap naar de kerk terug. En dan werden vaak de voorgangers van het gezelschap ouderlingen in de plaatselijke gemeente. Op die manier hebben de gezelschappen zegenrijk gewerkt, juist om die vervallen kerk onder de zegen van God weer nieuw leven in te blazen. Het mooiste voorbeeld is de gemeente Grootammers. Staat uitvoerig beschreven in dat boek dat een paar jaar geleden verschenen is over de gezelschappen in de Alblasser Waard, zoete banden die mij binden. Daar stond in de 19e eeuw jarenlang een vrijzinnige dominee, Ott, O-T-T. En toen die gestorven was en de kerk leeggepreekt was, toen vond de kerkraad en de kerkvoordij toch dat er maar eens wat anders moest komen. En toen beriepen ze dominee Bouthoorn. En dominee Bouthoorn die preekte meteen de kerk vol. En de gezelschappen die er waren in Grootammer, die gingen op in de kerk. En de leiders van de gezelschappen werden ambtsdrager. Het was een totale omwenteling in dat betrekkelijk kleine dorp Grootammers. En zo is het op meer plaatsen gebeurd. Natuurlijk waren er enkelingen die zich afzijdig hielden en met argusogen keken naar hen die terugkeerden naar de kerk. En soms ook verdacht maakten zelfs. Maar in het algemeen heeft het gezelschapsleven op die manier bewarend gewerkt. Er zou natuurlijk over de gezelschappen nog veel meer te vertellen zijn, maar ik ga komen tot een afronding. De eeuwen door is er in de kerk van de reformatie, naast de openbare bediening van het woord, de mogelijkheid geweest om in kleiner verband als gemeenteleden samen te komen, het zij om de gehoorde preek te herhalen en te bespreken, het zij om onderling de schriften te onderzoeken, het zij om met elkaar van gedachten te wisselen over het geestelijk leven en over de verborgen omgang met de Heer. De vormen en ook de namen waren verschillend. We hebben het al gezien, in de begintijd werden het profetieën genoemd, later private proposities, ook wel conventikels, gezelschappen, oefeningen. Maar de bedoeling was hetzelfde. Elkaar stimuleren, elkaar opwekken, bemoedigen en zo stichtend en vormend bezig zijn. Aan elke zaak zitten schaduwkanten, ook aan het gezelschapsleven. Naarmate het meer en meer in eigen leven ging leiden, kwam het gezelschap los te staan van het kerkelijk leven, werd het kerkelijk besef minder, nam de kritiek op de prediking en op de ambtsdragers toe. En wat we ook vaak aantroffen in de gezelschappen is een onderwaardering van de sacramenten. Men liet rustig zijn kinderen ongedoopt. En eigenlijk werd ook de waarde en de betekenis van de kinderdoop niet meer verstaan. Als je het nooit ziet, dat de kinderdoop bediend wordt, dan zie je ook de betekenis er niet meer van. En aan het avondmaal kon men niet deelnemen, dat zag men ook niet meer. En ook daaraan werd de behoefte niet eens meer gevoeld. En daar kwam bij dat men in de gezelschappen elkaar ging meten en wegen en beoordelen en veroordelen. Een bepaalde bekeringsweg, bij voorkeur die van de leider van de groep, werd als maatstaf gehanteerd voor anderen. En wie daaraan niet voldeed, die stond er zonder meer buiten. Het behoeft geen betoog dat hoogmoed, twist en tweedracht hier hun kansen kregen. Maar dat alles mag ons er niet toe leiden om negatief te zijn over het gezelschapsleven, waar een goede leiding was en waar men samenkwam met zuivere bedoelingen, hebben de gezelschappen vaak zegenrijk gewerkt tot opbouw van het leven van het geloof, soms ook tot gezondmaking van het kerkelijk leven. In bepaalde regio's hebben de gezelschappen de weg naar afscheiding van de kerk geblokkeerd. Ik heb het gevoel dat het gezelschapsleven vandaag de dag zo goed als verdwenen is. Er zijn in onze tijd natuurlijk andere vormen. Om bezig te zijn met de Heilige Schrift in alle gemeenten zijn bijbelkringen en gesprekskringen. Er is vormings- en toerustingswerk. Het is denk ik een goede zaak wanneer dit alles wortelt in de gewone samenkomst van de gemeente en onder toezicht staat van de kerkraad. Anders gaat ook dit een eigen leven leiden. Want uiteindelijk mag het er niet om gaan dat in de gemeente allerlei elitegroepjes worden gekweekt, maar wel dat er kernen zijn in de gemeente van waaruit het geestelijk leven wordt gevormd en gestimuleerd. Broeder Kunst, je wilt me bij laten. Ik heb ze misschien al lang genoeg vermoeid.
Dank u wel, collega Van Gorsel, voor wat u ons heeft willen meegeven. Een paar keer had je een probleem met die eeuw, hè? Ik zou zeggen, het is nog een kleine 12 maanden dat je aan die gedachten kunt gaan wennen. Maar je mag het hele jaar nog zeggen, als je over 1900 hebt, over de vorige eeuw, pas 1 januari 2001, dan wordt de 21ste eeuw ingeluid. Dus je kunt er even aan wennen.
Maar dat komt, ik heb die lezing gemaakt in 1999.
Goed zo. Wie nog een vraag heeft, een brandende vraag heeft voor dominee Van Gorsel, die mag hem nu stellen. Hij wil er graag op ingaan. Wat zeg je? Nee, maar ik bedoel, er zou nog iemand kunnen zijn die zegt van, hé, ik zit nog ergens mee. Dat. Oh, ziet u, hij verwacht een alcoholrager, maar Het hoeft allemaal niet, maar het zou kunnen zijn dat je zegt, hey, ik zit hier nog ergens mee en dan, nou is die er. En dan kunnen we er gelijk gebruik van maken. Mevrouw van der Doel, kijk eens dan. Mevrouw van der Doel vraagt, nou kom zelf hier maar, voor de luisteraar bij de kerktelefoon, hè, dat het...
Er wordt dus gevraagd, die gezelschappen zijn voor een groot deel opgehouden. Zijn daar die kerkjes uit ontstaan? Ja, ik heb het in mijn lezing al een beetje betoogd. In zekere zin wel. En juist in de vorige eeuw, toen ze buiten de kerk kwamen te staan, omdat er overal zoveel wind van leer werd gebracht, kwam men thuis bijeen. En toen kwam de afscheiding en de doleantie. En toen werden die verschillende groepen gezelschappen, die werden kerken. En die voorgangers werden... officieel, ja, soms oefenaar, soms predikant. Dus eigenlijk zijn vele gescheiden kerken uit gezelschappen ontstaan. Maar wat ik al zei, er heerste natuurlijk toch een vrij losse geest in die gezelschappen. Men kon elkaar aanspreken en elkaar tot de orde roepen. En men dacht dat in dat kleine kerkelijk verband voort te zetten. Maar dat lukte natuurlijk niet, want dan was men gebonden aan het kerkrecht. En daar heeft een man als dominee Kersten in de gereformeerde gemeente ontzettend veel moeite mee gehad, omdat die meeste kerkjes voortkwamen uit gezelschappen. En ze daar elkaar beoordeelden en veroordeelden. Dat was natuurlijk afgelopen toen het kerken waren. Is het duidelijk genoeg? Nog iemand? Meneer... Oh, dan zie je drie tegelijk. Meneer Van Hoorn. Dat is een glibberig terrein waarop we ons nu begeven. Nee hoor. Ik wil wel proberen er iets van te zeggen. Namen als Voetsius, Lodestein, Koelman, Brakel, die zijn natuurlijk verbonden met de nadere reformatie. Maar dat wil volgens mij, maar er is verschil van mening over, volgens mij niet zeggen dat ze op gespannen voet stonden met de reformatie. Ze wilden alleen dat die reformatie zou doorwerken. Persoonlijk, in het geestelijk leven persoonlijk, maar ook... in de kerk en in de maatschappij, in de samenleving. Men wil als het ware volk en overheid terugroepen en zeggen, nou ja, wat je met je mond beleidt, moet je ook met je hart beleven. Dus het kwam aan op persoonlijke godsvrucht, persoonlijke vroomheid, maar ook dat het woord hoe langer hoe meer gezag kreeg en gestalte kreeg in de samenleving. Dat ook de overheid en het volk ernaar zouden gaan luisteren. Dat was eigenlijk het aanliegen van de nadere reformatie, maar dat ligt in de lijn van de reformatie, want in Genève van Calvin was het natuurlijk ook zo. Voldoende? U wou ook iets zeggen? Regels? Waar is het bij ons? Oh. Daarom zei ik ook, er zijn op het ogenblik weer andere vormen, bijbelkringen, gespreksgroepen. Wel van hervormde mensen. Ja, ik zei in mijn lezing en ik denk dat ik het nog een keer moet onderstrepen. Ik denk dat het belangrijk is dat ook bijbelkringen en gespreksgroepen, net als vroeger de gezelschappen, onder leiding staan van de kerkenraad. Dat de kerkenraad er in ieder geval van weet. Want ik heb het in een van mijn gemeenten gezien dat ze zomaar voor zichzelf groepjes gaan beginnen. Dan krijg je wildgroei. Dan gaan ze het woord onderzoeken en commentaren raadplegen die nergens op lijken. Ik heb het een keer gehad, dat ze aan me vroegen, ja, ik kan het wel zeggen, het was in Gouda, dat ze aan me vroegen, dominee, hoe zit dat nou, want we hebben het aan Ouweneel gevraagd. Moet het nou aan Ouweneel gaan vragen, we hebben toch zelf bronnen genoeg, dat die dingen krijgen. Nee, er zijn geen regels voor, maar ik zou wel zeggen, in een gemeente laat de kerkraad het oog erop houden, dat er geen groepjes worden gekweekt die op gespannen voet staan met de prediking. Ik spreek mijn gedachten maar uit, u mag me tegenspreken hoor. Er was nog iemand, u.
Better.
Ja, dat is waar. U bedoelt, men was er veel meer bij betrokken en als men wat miste, dan ging men het elders zoeken. Ja. Ja. Men liet het niet zomaar over zich heen komen zoals nu. Ja, daar ben ik het mee eens. Want inderdaad, gisteren waren we in een kring van predikanten bij elkaar en toen werd er gezegd, ja, we weten allemaal hoe het aan de andere kant van de kerk is, aan de linkerkant, maar wie van ons protesteert er nog eens? Dat is in het grote geheel ook zo. Maar in het klein, ook als het in een gemeente niet goed gaat, dan, ja, dan moet je niet direct voor jezelf beginnen, moet je het eerst aan de bel trekken. En daarnaast dan maar proberen om ja, wat bij te denken wat je in de kerk mist. Maar niet zomaar eruit lopen. En dat was ook de bedoeling eerst van de gezelschap. Maar ja, later is het natuurlijk een eigen leven gaan leiden. Maar nochtans hebben sommige gezelschappen zegenrijk gewerkt voor de kerk. Want als ze in de Alblasser water kwamen ze terug. Dat was wat u bedoelde. Dank u. Wie nog? Ja, nu doe ik net of ik de leiding heb, maar anders moet je... Anders moet je elke keer achter je les naar komen. Ik ben toch blij dat nog vragen oproept. Meneer Terlouw. Ja, ik kan het voor een groot deel alleen maar onderstrepen. Ik ben het met u eens dat sommige gezelschappen, ik wil ze niet over één kam scheren, maar sommige, laten we het dan zomaar zeggen, toch zo eenzijdig waren dat ze ook in de kerk een verkeerde invloed hebben gehad. En ik weet van gemeenten waar men toch met een schuin oog naar die mensen van het gezelschap keek en dacht, die zullen het wel goed hebben. Die hebben het goed voor, want in de kerk dat is toch allemaal doods en geesteloos. En daar weten ze eigenlijk hoe het moet. Dat is de verkeerde invloed. En wat u zegt, een ontzettende geringschatting van de sacramenten. Dat heb ik ook al in mijn inleiding gezegd. Kinderen werden niet meer gedoopt. De tafelmaal zag men niet bedienen, had men geen betrekking meer op. Dat was ook niet zo belangrijk. Ik heb de, ja, tegenwoordig moet je dan zeggen, de oude dominee van Sliedrecht, die nu al jaren overleden is, wel eens horen vertellen dat hij een man had die zo nu en dan in de kerk kwam. Dan was hij weer goed, dan was van Sliedrecht weer goed. En dan weer niet. En toen op een keer mist hij hem bij het avondmaal. En toen zegt hij, ik heb je gemist bij het avondmaal. Ja, zegt hij, ik heb de week daarvoor met de Heer avondmaal mogen vieren in de sloot. En toen zei Van Sliedrecht heel nuchter, zat je zeker wel onder de modder. Ik bedoel, dat soort dingen, hè. En dat bedoelt u waarschijnlijk. Daar moeten we een beetje bijbelse nuchterheid ook betrachten. Ja. Ja. U haalt het woord net mijn mond. We zitten wel op één lijn, geloof ik, ja. Ja. Maar zo ziet u altijd een soort pendelbewegingen. Inderdaad werd er in onze kringen 50, 60 jaar geleden weinig met de sacramenten gerekend en ook niet verbondsmatig gedacht. En toen zijn die correcties er gekomen, laten we eerlijk zeggen, ook van Wolderink. Want toen was Wolderink haast een vloek. Maar Wolderink heeft natuurlijk wel zegenrijk gewerkt. Ik deel zijn ontsporing niet later. Maar hij heeft een corrigerende werking gehad. En wat Wolderink toen bedoelde, dat verkondigen we nu eigenlijk allemaal. In grote lijnen. Maar het gevaar wordt wel groot dat we nu weer door gaan slaan. Wat u zegt, verbondsautomatisme. Ze zeggen wel eens, vroeger misten ze het allemaal en tegenwoordig hebben ze het allemaal.
Nou, voor Jordaan de laatste vraag. Nou, ten eerste hebben wij hier pas wat nieuwe staten gehad. En die gelijk, ik zeg, een beetje boven.
Oh. Dat was ook een gevaar, er waren gezelschappen waar de ouders, of de man. Ja, ik zal het al pratende weg herhalen. Er waren ouders die of man of vrouw of beide naar het gezelschap gingen, maar de kinderen natuurlijk niet. En die kinderen die verwilderden op nu, hadden geen kennis meer en die kwamen in de wereld terecht. Dus als zodanig hebben ze soms ook nadelig gewerkt. Ik vind het leuk om te horen dat er in Sommelsdijk een bedje wolven en Aagje Deken staat. Ja. Jullie vernoemen nog geen dominees. Sst, één ding nog. Weet u het? Ja. Dat is het argument wat je vaak hoort in die kleine groepen, die evangelische groepen. Is er meer onderlinge verbondenheid en betrokkenheid en meer liefde? Dat zal allemaal best en dat duurt net zo lang toch zo groot worden, is er ook niet meer. Maar ik wilde nog één ding zeggen, dat vind ik er wel leuk om het nog te vermelden. Of, dat zit er over te denken, over een bedje wolf en Aagje Deken. Bedje Wolf was een hupse jonge vrouw, maar ze was met een oude dominee getrouwd, hè? Bedje Bekker. En haar man heette Wolf, ik geloof dat hij 40 jaar ouder was. En ze was helemaal geen vrouw om in een pastorie te zitten, dus ze zaten in de Beemster. En dan zat er man zaterdags te studeren en dan kwam er iemand aan de deur en dan deed het bedje open en dan vroegen ze de man te spreken. En dan zei ze, mijn man is vandaag onzichtbaar om morgen onverstaanbaar te zijn. Nu laat ik het erbij hoor.
Aan alle dingen komt een eind, ook aan ons samen zijn van vanmiddag. We zijn erg blij dat u er allemaal weer was. Ik vond het fijn dat ik u allemaal zo mocht zien in deze ogenblikken. Ik zou willen vragen of dominee Van Gorsel met ons wil eindigen. En misschien heeft u nog wel een versje wat u ons kan opgeven. Wat ga je nog doen? En je gaat het collecteren ook. Goed, goed. Psalm 25, vers 7. Dat willen we graag samen zingen.
Ja?
Twee versjes, zegt Jordaan, want dan is het zakje helemaal rond. Vers 5 en vers 7. Psalm 25, vers 5 en vers 7.
Mag u voorgaan in dankgebed. Heere, getrouwe en barmhartige God, u bent het die ons aller leven leidt. En wat een voorrecht dat we hier vanmiddag in alle rust, in alle vrede bij elkaar mochten zijn. En dat uw woord open mocht gaan. Geef dat we in ons leven er iets van mogen weten wat het is. Banden van de dood en angsten van de hel. Maar dat we ook weten wat het is uw naam aan te roepen. Die naam zo heilig, groot en goed. En om iets te mogen kennen van die vrijheid die in Christus is. iets van mogen weten wat het is dat gij onze banden brak. En dat geeft ook weer een band met allen die uw naam ootmoedig vrezen. Daar hebben we van gezongen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En daar hebben we iets van mogen horen, ook uit de geschiedenis van uw kerk, hoe er altijd weer groepen mensen zijn geweest die elkaar opgezocht hebben, elkaar gestimuleerd hebben om u te dienen. Misschien wel eens te ver gegaan zijn, elkaar ook beoordeeld en veroordeeld hebben. En desondanks mocht het vormend werken, ook in de gemeente en in het geheel van uw kerk. Heer, we bidden van u dat we allen zoals we hier samen zijn, iets van mogen verstaan wat het is. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Want dan zijn we hier maar op de doorreis. En dan hebben we het betere vaderland in het oog, waar de vreemdelingschap vergeten is. Heer, heb dank dat we zo elkaar mochten ontmoeten vanmiddag. En wilt u genadig vergeven en verzoenen in alles wat zondig en verkeerd was. Wij mensen kunnen het alleen maar bederven en zitten er altijd met onszelf tussen. Maar wilt u het goede nog zegenen? Dat we het mogen bewaren in onze gedachten, dat het vrucht mag dragen in ons leven. En wilt u ons allen nabij zijn, ook in onze persoonlijke omstandigheden. Ook als we straks weer naar huis gaan. Er zullen er toch verschillende bij zijn die in een leeg huis komen, die geen man of geen vrouw meer hebben. Wat kan dat verdrietig zijn, na zoveel jaren. En anderen die zorgen hebben over de ouderdom, over het verval en verlies van krachten. Heer, mogen we in het alles de toevlucht nemen tot u. U bent toch de God die beloofd hebt tot de ouderdom en de grijsheid toe dezelfde te zijn en te dragen en te redden. Geef ons daar houvast aan. Wilt u zo zijn met heel de gemeente, met beide gemeenten, waarvan hier gemeenteleden aanwezig zijn, ook met allen die er leiding aan hebben te geven in deze turbulente tijd. De geest van de tijd blijft ook niet voor onze kerkdeuren staan. Heer, wilt u ons bewaren bij uw woord. En wilt u geven dat allen die leiding hebben te geven, zich ook door uw woord en geest mogen laten leiden. En bij alles mogen vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal. Mogen we zo elkaar opdragen aan de troon van uw genade. Opdat we een volk mogen zijn tot uw lof en dienst bereid. Hoor ons gebed. En aanvaard onze dank, trouwe God. Niet om onze verdiensten. Maar in de naam van uw lieve zoon, die ook nu, te midden van alle verval en afval, zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. En die niet rusten zal, tot de laatste is toegebracht. Omdat zijn rijk geen einde zal hebben. Amen. Ik wens u allen het beste, maar mijn collega zal het ook nog wel doen.
Ja, dat doe ik dunnetjes over. Het feit dat hij toch op dat bankje wilde gaan zitten. En broeder Jordaan voor zijn arbeid allemaal. En u dat u hier was. En allemaal wel thuis. En we hopen tot een volgende keer. Als de Heer het ons geeft. En bijzonder natuurlijk, want hij kan zichzelf niet bedanken. Dominee van Gorssel, die bij ons wilde zijn. Die ons het een en ander heeft laten horen. Die op wat vragen nog wilde ingaan. Zodat we toch allemaal weer verrijkt, wat de kennis hiervan betreft, naar huis mogen teruggaan. U ook, een goede reis naar huis. En we hopen dat de Heer ons met zijn zegen blijvend zal weer vergezellen. Tot ziens.